We gaan met elkaar lezen uit Openbaring 1. De openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest. En zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem, die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking, in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, die zei, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. Tot zover.
Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om weer in uw midden te zijn. Wij openen onze Bijbel bij Openbaring hoofdstuk 1. Ik vind het fijn als u de Bijbel open op schoot voor u heeft, want wij willen systematisch door de tekst heen gaan. Wij beperken ons vanavond tot de eerste 11 verzen. En dan hoop ik zo de Heere wil de volgende keer met u te spreken over de verheerlijkte persoon van onze Heere Jezus Christus in Openbaring 1. Dus die teksten laten we nu liggen. Wij beperken ons voornamelijk tot de zeg maar, algemene informatie die ons in dit eerste gedeelte wordt aangereikt. Ik weet niet of u wel eens de onthulling van een kunstwerk hebt bijgewoond. Maar bij zo'n gelegenheid heb je altijd uiteenlopende verschillende reacties. Degene die de kunstenaar persoonlijk kennen, roemen de schoonheid van het kunstwerk. Vreemden daarentegen, die de kunstenaar niet kennen, hebben dikwijls op- en aanmerkingen en hebben maar weinig oog voor de betekenis van het werk. En weet u, in zekere zin is dat ook zo met onze houding ten opzichte van de Bijbel en meer in het bijzonder ten opzichte van het laatste 66ste Bijbelboek, de Openbaring van Jezus Christus. Voor degene die de kunstenaar, maar nu met kapitale letters geschreven, kennen, is het een indrukwekkend boek. Voor degene die de kunstenaar niet kennen, blijft het een gesloten boek. Wat de betekenis betreft, tasten zij compleet in het duister en weten er geen raad mee. Voor hen is het abracadabra. Zij daarentegen die de auteur persoonlijk kennen, zijn zich ervan bewust dat ook zij zelf het werk zijn van zijn handen en zij verblijden zich en zij leven in het licht van deze openbaring. Een belangrijke vraag is nu natuurlijk, bij welke mensen schaart u zich? Kent u de kunstenaar, de schepper God, de ontwerper en maker van uw persoonlijk leven? Heeft u een relatie met hem? En erkent u dat u het werk bent van zijn handen, dat u door hem doorademde stof bent, kunstwerk, kroon op zijn schepping? Openbaring 1 vers 1 zegt, openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Let op, er wordt niet gesproken over openbaringen in het meervoud, maar over de openbaring in het enkelvoud. In het Grieks staat er het woord apocalyps. Letterlijk duidt dat op het wegnemen van een bedekking. Ook kan het vertaald worden met verschijning. Toen bijvoorbeeld Paulus zijn brief aan de Galaten schreef, zei hij dat het evangelie niet naar de mens is en dat hij het ook niet van een mens ontvangen heeft, maar door de apocalyps van Jezus Christus, door de verschijning van Jezus Christus. Het gaat erom dat iets het daglicht ziet voor het eerst. Dat er iets ontsluierd wordt, de bedekking wordt weggenomen, de omhulling van iets wordt weggenomen. Datgene wat verborgen is, wordt zichtbaar. En hier in onze context gaat dat natuurlijk om de toekomst. Datgene wat aan de wederkomst van Christus op aarde vooraf gaat. Die toekomst wordt nu, zoals dat bij een kunstwerk doorgaans gebeurt, onthuld. Het wordt geopenbaard. Het wordt zichtbaar gemaakt. En de Heer Jezus Christus is volgens Openbaring 5 de enige in de hemel en op de aarde die waardig is om deze onthulling te doen. Openbaring van Jezus Christus, als u nog een MBG heeft, leest u als opschrift Openbaring van Johannes. Terwijl de geïnspireerde tekst zegt Openbaring van Jezus Christus. De openbaring is van hem afkomstig. De openbaring vindt zijn oorsprong in hem, in de persoon van de Heere Jezus Christus. Maar ook is het de openbaring van zijn verheerlijkte persoon en zijn wederkomst in macht, heerlijkheid en majesteit. In Openbaring 1 vers 4 tot 8 en vers 12 tot 18 krijgen wij een heerlijk zicht op de verheerlijkte persoon van de Heere Jezus Christus. Hij zelf is het hart, het kloppend hart van de openbaring. Sterker nog, hij is het kloppend hart van alle 66 Bijbelboeken. Om hem gaat het, om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft. De oorsprong en bron van de openbaring is God zelf. Hij is de kunstenaar, hij is de architect, hij is de ontwerper. De openbaring is door God ingegeven. Hij zelf staat in voor de betrouwbaarheid van deze openbaring. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament, totaal in de Bijbel lees je 3808 keer, zo spreekt de Heer of soortgelijke synonieme uitdrukkingen, toen opende de Heer zijn mond en sprak deze woorden. 3808 keer, en dat heeft maar één bedoeling, om ons ervan te overtuigen dat niet de mens, maar dat de Heere zelf aan het woord is. Alle schrijvers van het Nieuwe Testament verzekeren ons dat hun woorden feitelijk de woorden van God zijn. Zo schreef Paulus aan Timotheus in 2 Timotheus 3 vers 16 en 17, elk schriftwoord is van God ingegeven en is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Opdat de mens Gods, de mens die God toebehoort, volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. En ook in de openbaring zelf wordt dit met kracht bevestigd. Ik wil een drietal teksten met u lezen. Als u met mij op zou willen zoeken, openbaring 19 vers 9. Openbaring 19 vers 9 wordt op een heel sterke manier duidelijk gemaakt dat we hier niet met het woord van een mens, zelfs niet met het woord van een engel, maar met het feitelijke woord van God van doen hebben. In Openbaring 19 vers 9 zegt de engel van wie Johannes dit alles gezien en gehoord heeft. Dit, Openbaring 19, 9, dit zijn de waarachtige woorden van God. De waarachtige woorden van God. Als u even doorbladert naar hoofdstuk 21. Hoofdstuk 21 vers 5. Openbaring 21 5. Daar krijgt hij de opdracht. Openbaring 21 5. Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En als u nog weer even doorbladert naar openbaring 22 vers 5. Dan wordt hem nogmaals verzekerd, openbaring 22 vers 5. Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. Het zijn betrouwbare, waarachtige woorden van God. Nou, het is denk ik belangrijk om... Zei ik zes. Het is zes. Maar goed, u heeft het inmiddels gevonden. Ik zal het veranderen. Ja, het is eigenlijk vers 5 en 6, hè? Goed, het zijn betrouwbare woorden. Dit is belangrijk, denk ik, om dat aan het begin van onze serie over de openbaring duidelijk te maken. Weet u, ik ga niet met u spreken over openbaring 2 en 3. De zeven gemeenten laten we even voor wat ze zijn. Ik hoop nog één keer de volgende keer zo de Heere wil met u over openbaring 1, de verheerlijkte persoon van Christus te spreken. En dan nemen we de draad weer op in de openbaring hoofdstuk 4, 5, zo tot hoofdstuk 22 aan toe. En ik denk ongeveer één of twee keer per hoofdstuk nodig te hebben. Dus we zijn nog even met elkaar onderweg, tenzij de Heere natuurlijk eer weer komt. Weet u, de apostel Petrus zegt, dit moet u allereerst weten. Op de eerste plaats, wat? Dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken, of letterlijk bij God vandaan gesproken. Nu daarom, omdat het de woorden van de Heere zijn, worden we ernstig gewaarschuwd om niet aan deze woorden toe of af te doen. Wie eraan toedoet of eraan afdoet, wacht het oordeel. Johannes zegt aan het einde van de openbaring, ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, als iemand iets aan deze dingen toevoegt, God zal hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, God zal zijn deel afnemen van het boek des levens en van de heilige stad van de dingen die in dit boek geschreven zijn. De openbaring is een uniek, enig nieuwtestamentische onthulling van de Heere God aangaande de toekomst. Oh, het is de openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft. Dus dat moet duidelijk zijn voor ons allen. We hebben hier met het gezaghebbende woord van God te maken. Dit staat gelijk aan het directe spreken van de Heere uit zijn heilige woning. Welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien. Letterlijk wordt er hier niet over dienstknechten, maar over slaven gesproken. Slaven zijn al diegenen die God willen dienen, die hun wil hebben onderworpen aan het woord en de wil Gods. Die gemotiveerd door liefde gehoorzaam doen wat hij van hen vraagt in zijn woord. Het gaat hier om knechten die God dienend, God verheerlijkend en God vererend leven. Petrus zegt, het is de wil van God dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert. Als vrije mensen, maar niet als de vrijheid, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar, zegt hij, als dienstknechten van God. Zou u nou voor uzelf mogen zeggen dat u een dienstknecht van God bent? Dat u een doulos, een slaaf van de Heere bent, een vrijgekochte slaaf van de Heere. Zo ja, laten we dan van Maria leren, die een antwoord op het woord van de Heere sprak, mij geschiede naar uw woord. Met andere woorden, dat het woord van de Heere in de praktijk van uw leven vervuld mag worden. Dat het woord van God handen en voeten krijgt op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Bent u een dienstknecht van Jezus Christus, Een belangrijke vraag. Openbaring 1, vers 1d, openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Wat spoedig moet geschieden. Spoedig in de betekenis van het staat voor de deur, het kan elk moment zover zijn. En wanneer het gebeurt, zal het zich zeer snel achter elkaar ontvouwen. Laten we in gedachten houden bij het lezen van zo'n tekst dat één dag is als 1000 jaar bij de Heer en 1000 jaar als één dag. Petrus zegt, laat u dit niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar, 1000 jaar als één dag. De Heer vertraagt de belofte niet zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dit mag ons niet ontgaan, zegt hij. Het zou je zomaar kunnen ontgaan dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. Het is goed om te leven in de verwachting van de aanstaande wederkomst van onze Heer Jezus Christus. En we kunnen in ieder geval zeggen dat de dag van Christus' wederkomst 2000 jaar dichterbij is als toen hij het voor het eerst beloofde. Maar we moeten ervoor waken om jaartallen te gaan noemen. We moeten ervoor waken om generaties aan te wijzen. We hebben daar in het recente verleden droevige voorbeelden van gezien. De Heer heeft ons ervoor gewaarschuwd. Doe dat niet. Doe dat niet. Laat je daar niet verleiden. Wel kunnen we natuurlijk zeggen dat de tekenen van de tijd wijzen in de richting van Jezus' wederkomst. Het wereldtoneel lijkt in gereedheid gebracht worden voor de laatste slotfase van de geschiedenis. Het is in 90 na Christus dat Johannes spreekt over wat spoedig moet geschieden. 90 na Christus. Wat spoedig moet geschieden. Nou, dat heeft grote delen van de christenheid ertoe gebracht om te zeggen dat de eindtijd begonnen is na de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. En daarbij wijzen zij op teksten waaruit zou blijken dat ook de apostelen geloofden dat de eindtijd reeds begonnen is. Nou, daar wil ik het volgende over zeggen. Paulus leefde inderdaad in de verwachting van de spoedige wederkomst van de Heer Jezus Christus. Niet alleen Paulus, maar alle apostelen. Sterker nog, ik denk dat Paulus geloofde dat hij dat ook in zijn leven zou meemaken. Dat hij daarop inzette, dat hij in die verwachting leefde. Maar anderzijds leefde hij in de verwachting dat hij voor die tijd zou komen te overlijden. Er zijn ook teksten die daarop wijzen. En ik denk dat dat precies is zoals een christen hoort te leven. Wij verwachten de Heer Jezus, hier en nu. En tegelijkertijd zou het heel goed kunnen, en is het niet onwaarschijnlijk, dat wij voor die tijd worden thuisgehaald door de Heer. Maar daarom zeg ik in het Heer nu nog wel Maranatha. En leef ik alsof het vandaag de dag zou kunnen zijn. Nou, dat is in feite het beeld wat het Nieuwe Testament ons geeft. Ik leef alsof ik het in mijn leven meemaak. Ik leef alsof het vandaag de dag is. En als ik 's ochtends opsta, kijk ik met één oog naar de hemel, zou het vandaag de dag zijn. Zo leef ik. En tegelijkertijd realiseer ik mij dat de Heer mij voor die tijd zou kunnen thuishalen. Dat is het Bijbelse balans die wij ook in ons leven moeten bewaren, broeders en zusters. Het is de openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die hij door zijn engel gezonden heeft. Met andere woorden, de Heer Jezus heeft door bemiddeling van de engel de openbaring aan Johannes gegeven. Nou, dat is ook precies wat Openbaring 22 vers 8 zegt. Ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. De engel zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet, want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. Dus de Heere heeft een engel gebruikt, een hemelse boodschapper, om dit hemels visioen, dit gezicht aan de apostel Johannes op Patmos bekend te maken. Het is in Openbaring 1 vers 12 dat de verheerlijkte Christus aan Johannes verschijnt. In Openbaring 2 en 3 ontmoeten wij de Heere Jezus Christus tijdens zijn bezoek aan de zeven gemeenten. En ook in de laatste twee hoofdstukken van de Openbaring ontmoeten wij de Heere Jezus Christus. Maar in die tussenliggende hoofdstukken is de Heere niet aanwezig. Dat wil zeggen, niet in de tekst direct aanwezig op aarde. De tussenliggende hoofdstukken wordt er wel over hem gesproken, maar niet door hem gesproken. Nu, deze indeling vinden we terug in Openbaring 1 vers 19, waar staat: schrijf op wat u gezien hebt, wat is en wat hierna geschieden zal. Nou, de indeling is natuurlijk hetgeen u gezien hebt. Dat is wat Johannes de verheerlijkte Christus heeft gezien, Openbaring 1. Datgene wat is, Openbaring 2 en 3, de zeven gemeenten. En wat na deze geschieden zal, Openbaring 4 tot en met Openbaring 22. Dat is een globale indeling van het boek, de Openbaring. En er staat: die hij door zijn engel gezonden heeft en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Aan zijn dienstknecht Johannes. De vraag is natuurlijk: wie is deze Johannes? Buiten de apostel Johannes kennen wij eigenlijk niemand die zo'n naamsbekendheid genoot, dat hij zich alleen maar onder de naam Johannes kon bekendmaken, kon voorstellen. En daarbij heeft Johannes zich volgens de overlevering in Efeze gevestigd, de hoofdstad van de Romeinse provincie Azië, het huidige Turkije, waar zich ook de zeven gemeenten bevinden uit Openbaring 2 en 3. Johannes, de zoon van Zebedeus, is de schrijver van de Openbaring. Niet de auteur, want dat is de Heere zelf. Maar hij is de schrijver. De discipel waarvan geschreven staat dat Jezus hem lief had. Hij is ook de enige die over de Heere Jezus schrijft als zijnde de logos, het woord. Hij begint bijvoorbeeld zijn evangelie met: in het begin was het woord was bij God en het woord was God. Zo ook in zijn 1 Johannesbrief, in zijn eerste brief, lezen wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben. Het woord des levens, de Heer Jezus Christus. En zo begint hij ook de Openbaring. In Openbaring zegt hij meteen in vers 2, deze heet van het woord van God getuigd. En van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Nu, de apostel Johannes is de schrijver van de Openbaring. En het was onder zeer zware omstandigheden dat hij de Openbaring ontving. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 9, ik Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Christus Jezus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Nu, Patmos is een klein rotseiland, 90 kilometer ten zuidwesten van Efeze, het huidige Turkije. Johannes was daar om het woord van God en het getuigenis van Jezus. Dat wil zeggen, hij was verbannen vanwege zijn geloof en verbannen vanwege een onverschrokken prediking van het evangelie. Aangenomen wordt, is Johannes verbannen onder het schrikbewind van de Romeinse keizer Domitianus in het jaar 81-95 na Christus. Ook in de brieven aan de zeven gemeenten wordt over deze vervolging, de ernstige verdrukking van die eerste kerk, gesproken. Verstoken van broeders en zusters, onder barre lichamelijke omstandigheden, omringd door golfgeklotst en meelgekrijs, heeft de Heere hem de Openbaring laten zien. Deze heeft, vers 2, Openbaring 2, 1 vers 2, deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Alles wat hij gezien heeft. Hij heeft het met andere woorden niet zelf bedacht. Het was geen hallucinatie. Het is niet zo dat hij door zijn eenzaamheid op de plaats waar hij was begon te hallucineren, dat op papier heeft gezet en dat het hier om waanbeelden gaat. Hij heeft het alles gezien van Gods wegen. Hij schrijft in Openbaring 22 vers 8 wat hij gezien en gehoord heeft. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer, zegt hij. Ook dit is een typisch kenmerk van de apostel Johannes. Als bewijs van betrouwbaarheid voert hij telkens opnieuw aan dat hij het met zijn zintuigen heeft waargenomen. Zo zegt hij bijvoorbeeld in 1 Johannes 1 vers 1 wat er was vanaf het begin. En dan zegt hij, let u goed op, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben, onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. Wij getuigen, verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat we hebben gezien en gehoord, dat verkondigen wij u. Met andere woorden, Johannes is een juridisch volledig betrouwbare getuige. Je kunt van hem op aan. Hij heeft het zelf waargenomen met zijn eigen ogen en oren. En dan zegt Openbaring 1 vers 3, zalig is hij die leest en zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Nou, dat woordje zalig, dat betekent zoals u weet gelukkig. Weet u, je zou jezelf de vraag kunnen zeggen, waarom is de Openbaring op enkele oud-testamentische boeken na het minst gelezen Bijbelboek, van alle 66 Bijbelboeken die er zijn. Terwijl dit het enige boek is waaraan een speciale zegen verbonden is voor degene die leest, voor degene die horen, degene die het ook in acht nemen. Dat wil zeggen die in het licht van de openbaring gaan leven. Leeft u onder invloed van de boodschap van de openbaring, zodat je antwoord kunt geven op die aloude vraag, een zeer actuele vraag. Ben jij bereid, bent u bereid om God te ontmoeten? Bent u bereid om God te ontmoeten? Leeft u in het licht van de aanstaande wederkomst van de grote koning? We hebben het bevel om elke dag in de verwachting van zijn komst te leven. En die verwachting die motiveert tot een heilig en onberispelijk leven. Tot een breken met de ongerechtigheid en restloze overgave en toewijding aan de Heer Jezus Christus. Nu, een van de redenen waarom dit Bijbelboek bij velen gesloten blijft, is omdat de vijand van God en Gods kinderen niet wil dat mensen over zijn nederlaag een einde lezen. Hij is een verslagen en overwonnen vijand. Zijn ondergang en oordeel staan nauwkeurig in de openbaring beschreven. En hij heeft er niet het minste belang bij, broeders en zusters, dat iemand daar kennis van neemt. Daarom zal hij alles in het werk stellen om ons bij dit boek weg te houden. Om het te omgeven met een sfeer van onbegrijpelijke vaagheid. Iets voor theologen en die wagen zich er eigenlijk ook niet aan. En laten we daarom maar laten liggen. Nee, de vijand wil niet dat u en ik weten dat zijn einde nabij is. En als hij erin slaagt om ons bij dat boek vandaan te houden, ontneemt hij ons tegelijkertijd het uitzicht op de heerlijke triomf van onze Heere Jezus Christus. Hij ontneemt ons het zicht op de heerlijke triomf van de gemeente, de kerk van Jezus Christus, terwijl de gemeente juist nu, in dit kritieke moment van de geschiedenis, moet weten dat de Heere God op de troon zit. En de Heere God in alle ontwikkelingen op het wereldtoneel werkt naar de raad van zijn volmaakte wil. Christus bouwt te midden van het rumoer en de vijandschap van deze wereld zijn gemeente, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Weet u, de gemeente staat onder aanvoering van de grote overwinnaar, de grote triomfator, de Heer Jezus Christus. Juist nu heeft de gemeente de bemoediging nodig dat de Heere God alle tranen van onze ogen zal afwissen. Broeders en zusters, lees de openbaring en word bemoedigd en aangevuurd om te volharden, onverschrokken, in de navolging van de Heer Jezus Christus, in een onverschrokken gehoorzaamheid aan zijn woord. Een tweede reden waarom de openbaring bij velen gesloten blijft, is omdat de grote hoeveelheid beeldtaal en symboliek in zich heeft. Veel beeldtaal en symboliek. Nu moet u bedenken dat Johannes in de toekomst zag, ver in de toekomst. En daarbij heeft hij dingen gezien en gehoord waar hij in zijn eigen taal en belevingswereld geen woorden voor had. Hoe zou iemand bijvoorbeeld 2000 jaar geleden zich een raket hebben voorgesteld? Mijn voorstellingsvermogen beperkt zich tot een enorme boomstam die vanuit zijn brandende wortels omhoog schiet. Misschien is dat, zou dat het beeld zijn. Ik weet het niet. Zo ook is dit boek geschreven, de Openbaring. Ik zeg niet dat Johannes een atoomoorlog heeft gezien. Ik weet niet van welke middelen de Heere zich zal bedienen in zijn oordeel over deze wereld. Maar Johannes gebruikt voor hem bekende beelden. Beelden waaraan hij moest denken bij het zien van die indrukwekkende toekomst. Een andere reden dat de openbaring bij velen gesloten blijft, heeft te maken met de historische achtergrond van de openbaring. Dit boek is geschreven ten tijde van de grootste vervolging van het christendom aller tijden. De vervolging onder de Romeinse keizer Domitianus. Christenen werden doodgemarteld, werden met pek ingesmeerd en als brandende fakkels in de tuin van de keizer geplaatst. En de kerk had bemoediging nodig, dat de Heere soeverein is en dat hij op de troon zit en dat aan hem het laatste woord is en dat koning Jezus zal terugkomen om zijn koninkrijk te vestigen. Maar wat zou er gebeuren wanneer al deze dingen, wanneer dit boek in de handen zou vallen van de Romeinse overheid? En wanneer er duidelijk beschreven stond wat er ging gebeuren? Weet u, dat zou worden gezien als een bewijs van hoogverraad. Misschien dat Johannes daarom wel gebruik maakte van zoveel beeldtaal en symbolen. Door de inwoning van de Heilige Geest zijn de gelovigen in Christus zeer wel in staat om het te begrijpen. En daarbij komt dat de meeste van de beeldtaal, de symbolen, de tekenen die gebruikt worden uit het Oude Testament komen, waardoor ze voor ons betekenis krijgen. Dus met de Heilige Geest, de verlichting van de Heilige Geest en de Bijbel, is de openbaring toegankelijk voor de 7 gemeenten en voor ons, de gelovigen in Christus. De Romeinen konden het lezen, maar ze gooiden het achterloos weg en zeiden dat het onzinnige science fiction was, net zoals velen vandaag doen. De openbaring is een gesloten boek voor de ongelovigen, maar een geopend boek voor de gelovigen in de Heer Jezus Christus. Johannes, vers 4. Aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. Weet u, genade is het wonder van Gods geschenk in Jezus Christus. Vergeving voor de gelovigen in Christus. Door hem, Christus, verdient aan het kruis. Niet verdiend en toch ontvangen. Je hebt recht op de hel, maar je ontvangt eeuwig leven. Gods genade is de enige basis voor onze hoop op de vergeving van zonden, de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven. Weet u, een meerderheid van de mensen in deze wereld denkt zalig te kunnen worden door goede werken te doen. Door het naleven van de zogenaamde gouden regel, door wetsbetrachting of gewoon door humaan te zijn. Maar de Bijbel weerspreekt dat. De Bijbel weerspreekt dat ten stelligste. De Bijbel zegt, uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. De goede werken zijn geen oorzaak, maar een gevolg. Nadat wij deel hebben gekregen aan Gods genade, nadat we deel gekregen hebben aan het nieuwe leven, dat nieuwe leven wordt zichtbaar in het doen van liefdewerken die de Heere, werken die de Heere voor ons heeft voorbereid voor de grondlegging van de wereld. Mensen die God niet kennen en zien wat er met de wereld gebeurt, hebben geen vrede. De Bijbel zegt het heel duidelijk, de goddelozen hebben geen vrede. Maar christenen zijn anders. Christenen, mensen die werkelijk door de geest zijn wedergeboren, hebben vrede. Vrede met God, vrede met zichzelf. Vrede met een medemens. Uiteindelijk diepe, diepe innerlijke rust. Weet u, eens raasde er een storm. De zee beukte met woeste golven tegen de rotsen. De bliksem flitste, de donder rolde en de wind huilde. Maar in een spleet van een rots sliep een vogeltje en het sliep rustig met zijn kopje onder zijn vleugeltje. Hij wist dat hij niets te vrezen had in zo'n sterke rots. Dat is vrede, gemeente, dat is vrede. Kunnen slapen in de storm. Christus is die rots. U bent die vogel. Wij hebben vrede door hem, de rots Jezus Christus. Door hem verliezen wij de moed niet en hebben wij vrede te midden van een wereld in verwarring, stormen en de ruwheid van het leven. De storm raast, ja, maar wij hebben vrede te midden van de storm, omdat wij geborgen zijn in de rots. Is u trouwens in vers 4 en vers 5 de drie-eenheid opgevallen? Het is mooi dat onmiddellijk aan het begin van dit boek duidelijk wordt gemaakt dat we met de drie-enige God van doen hebben. Er staat hier allereerst in vers 4, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. Dat is God de Vader. En dan, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, dat is de Heilige Geest. Ja, zegt u, zeven geesten, er is toch maar één Heilige Geest, jawel, maar hier wordt de Heilige Geest in zijn volheid beschreven. Hou uw vinger even bij Openbaring 1 en bladert u even met mij terug naar Jesaja hoofdstuk 11 vers 2, waar we de zeven eigenschappen van de Heilige Geest worden beschreven. Jesaja 11 vers 2 lezen wij. Op hem, dat is de Heere Jezus, zal de geest van de Heere rusten. Let u goed op. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. De geest van de kennis en de vrezen des Heere. Nogmaals, het gaat hier om de Heilige Geest in zijn volheid. Zeven geesten, dat is de Heilige Geest in zijn volheid. En terug in Openbaring, hoofdstuk 1, vers 5, lezen we, nadat we over de Vader en de Heilige Geest gelezen hebben, en van Jezus Christus, vers 5, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft liefgehad en ons uit onze zonde gewassen heeft, in zijn bloed. Nou, daar hebben we de drie enige God. De drie enige God. Het is waar wat de Jehovah's getuigen zeggen, dat er nergens in Oude of Nieuwe Testament het woord drie eenheid gebruikt wordt. Dat woord vind je ook niet in de oorspronkelijke tekst van de Bijbel. En toch zijn er legio schriftplaatsen waar zowel God de Vader als God de Zoon en God de Heilige Geest samen genoemd worden. Het voert te ver om hier nu dieper op in te gaan, maar om u één voorbeeld te geven, in 2 Korinthe 13 vers 13, zegt de apostel, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Bij de doop van de Heere Jezus staat de Zoon in het water, de Geest in de gedaante van een duif komt over hem en de Vader spreekt uit de hemel. Wij worden gedoopt in de naam van de Vader die ons heeft uitverkoren, de Zoon die ons heeft verlost en de Heilige Geest die ons wedergeboren heeft doen worden en verzegeld heeft tegen de dag der verlossing. Wij geloven in een drie-ene God. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Er is maar één God, bestaande in Vader, Zoon en Heilige Geest. Ja, zeggen ze, maar Jehovah's getuigen, hoe? Dus u zegt nu 1 plus 1 plus 1 is 1. U kunt niet tellen. zeggen ze dan. Maar weet u, als je dat op een andere manier zou willen duidelijk maken, als je de vorm van een driehoek gebruikt, kijk, één diagonaal en nog een diagonaal en nog één diagonaal, heb ik drie diagonalen met maar één driehoek. Maar weet u, hoe je ook rekent of hoe spitsvondig je ook wil zijn, wij weten door het geloof dat God een drie-enig God is. Hij is een drie-enige God en hij wordt ons hier in Openbaring 1 als de drie-enige God voorgesteld. En we lezen hier in vers 10, Openbaring 1 vers 10. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Weet u, Johannes was onder de meest erbarmelijke en deprimerende omstandigheden op het eiland Patmos. In de geest. Dat wil zeggen dat hij onder invloed van de Heilige Geest een visioen, een gezicht, een openbaring heeft gekregen. In geestvervoering door de kracht van de Heilige Geest. Hij leefde dus in gemeenschap met God onder erbarmelijke omstandigheden. Och, wat was hij graag op die dag des Heren bij zijn broeders geweest om de maaltijd des Heren te vieren. Maar hij moest de gemeenschap der heiligen ontberen. Maar hij leefde wel in gemeenschap met God. En daar op dat eiland, dat rotseiland, komt de Heer hem tegemoet op de dag des Heren. Dat is de opstandingsdag van Christus. En schenkt hem dit open venster op de toekomst van de kerk. Hij leefde in gemeenschap met God. En werd geleid door de geest van God. Weet u, de meeste gelovigen zijn zich in moeilijke omstandigheden niet bewust van Gods tegenwoordigheid. Ze leven dan niet op een eilandje, op een rotseiland, verstoken van broeders en zusters. Maar wanneer het moeilijk wordt en er spanningen ontstaan op de zaak of in je huwelijk of met de kinderen. Als er ziekte is, juist in die situaties lijkt het alsof de Heer in geen velden of wegen te bekennen is. Wanneer we teleurgesteld zijn en onze plannen in het water vallen, klagen we steen en been en geven God de schuld van alle ellende. We vallen soms lelijk uit naar onze naaste, onze geliefde. Johannes was in de geest op de dag des Heren, onder invloed van de Heilige Geest, in gemeenschap met God. Wat een geweldige getuigenis, zulke barre omstandigheden, zo'n eenzaamheid. Zo'n verlatenheid op dat eiland. En hij was toch onder invloed van de Heilige Geest van God. In gemeenschap met God. En Johannes heeft veel geleerd door die bittere omstandigheden op Patmos. En daarom dat de Heere hem kon gebruiken in een grootse bediening. De bemoediging van de kerk van Jezus Christus door de openbaring. Een bemoediging van de kerk door alle eeuwen heen. Hoe is het mogelijk? Deze man, verstoken van de gemeenschap, maar in gemeenschap met God, onder barre omstandigheden, heeft God willen gebruiken om een boodschap, de openbaring, op schrift te stellen, een bemoediging voor de kerk van alle eeuwen. Weet je, je zou in principe mogen zeggen dat de Heere voor al zijn kinderen een plan heeft. Hij heeft voor ons alle werken voorbereid opdat wij daarin zouden wandelen. Velen zullen deze plannen nooit te weten komen. En weet u waarom niet? Omdat toen het even moeilijk werd in hun leven, de Heere hun rug kreeg te zien in plaats van twee gevouwen handen. Heere, waarom moet mij dit overkomen? Ik heb het al zo moeilijk. Heere, als u er werkelijk bent, waarom behandelt u mij zo? Ik probeer zo trouw te zijn. En zo gaat het door met klagen en met soms beschuldigen en jammeren. Ze staan niet open voor de tegenwoordigheid en de kracht van God in hun leven. Weet u, onder zware omstandigheden, verbannen, in eenzaamheid, in hoge ouderdom, was Johannes vervuld met de Heilige Geest. En hij is klaar om de wil van God voor zijn leven te doen. Mogen God ons helpen om zijn voorbeeld na te volgen. Al Openbaring 1 vers 11 zegt, ik ben de Alpha en de Omega. De eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. Weet u, dat woord zeven, de zeven gemeenten, wordt meer dan 600 maal in de Bijbel genoemd. En dikwijls heeft het de betekenis van volheid of volmaaktheid. Waarschijnlijk werd er aan deze specifieke gemeente geschreven. Want deze gemeentes, die zou je vandaag de dag kunnen bezoeken als je op een reis gaat maken naar Turkije. Als u dat ooit doet, moet u zo een reis gaan maken wat mij betreft. En dan ga je die zeven gemeentes kun je bezoeken. Dat wil zeggen die zeven plaatsen. Sommige van deze plaatsen is nog een christelijke gemeente. Die kun je bezoeken. Op de dag des Heren kun je ze bezoeken. Maar u begrijpt ook dat de openbaring die aan deze zeven gemeenten wordt gegeven niet beperkt is tot deze zeven gemeenten, omdat ze het totaalbeeld geven van de gemeente van de Heer Jezus door de eeuwen heen. Het is een tijdloze prediking aan de kerk van Jezus Christus. Met andere woorden, deze zeven gemeenten zijn ook, ik stel me zo voor, hier vertegenwoordigd. Want wij komen uit verschillende kerken, verschillende gemeenten. Met andere woorden, de Heer heeft het tegen u en tegen mij. Natuurlijk aan deze met name genoemde gemeente, maar ook spreekt hij tot u en mij. Dit is woord van God voor ons. Zalig is hij die leest. Zalig zijn zij die horen de woorden van de profetie. En die in acht nemen wat daarin geschreven staat. Mogen de Heer ons zo zegenen, wanneer wij de komende maanden, een jaar, twee jaar, met elkaar open na te denken over de boodschap van de openbaring van Jezus Christus. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon.